Mijn onderwerp wil ik met jullie gaan naar Titus. Titus 2. Dat is een klein briefje in het Nieuwe Testament na 2 Timotheus. Titus 2. Titus 2 vers 11 tot en met 15. Titus 2 vers 11 tot en met 15. Titus 2 vers 11 tot en met 15 als je een Bijbel hebt. Want de genade van God is verschenen of is geopenbaard. Heil brengend, genezing brengend, verlossing brengend voor alle mensen. Om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld zouden leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning van heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Hij heeft zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk voor ijverig in goede werken. Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk. Niemand mag u verachten. Amen. Heel mooie tekst in Titus. Ik wil vragen graag of je een kort gebed met me meebidt. Ik vraag dat altijd. Waarom? Ik kan mijn hart openen voor de Heer. En ik kan zeggen, open je hart, maar alleen kan je het zelf doen. De sleutel zit aan de binnenkant. Krik, krik, krik. Je kan alleen maar zelf zeggen, Heer Jezus, ik open mijn hart. Daar wil ik graag dat mensen meebidden. Want je komt maar zo ver als jij wil dat God met jou gaat. Voor jullie allemaal heb je een zalving. Allemaal heb je de volheid ontvangen. Alleen heel veel christenen stappen niet in wat God al lang voor hen heeft. Wat al lang gegeven is. En het is aan jou om te zeggen elke morgen, Heere, ik ga niet meer accepteren dat dit een rotdag is. Ik weet nu, dit is de dag die u heeft gemaakt. Dag en dag draagt u mij. Ik stap in wat God voor mij heeft. 2 Petrus 1 vers 3 en 4 zegt dat God ons alles heeft gegeven. Hij heeft ons alles gegeven. Alles heeft hij ons gegeven wat strekt tot leven en godsvrucht. Wat ons leven doet leven en wat ons vrucht doet dragen. En hij heeft ons zeer kostbare beloften gegeven. Dat heeft hij gegeven omdat we daardoor deel krijgen aan de goddelijke natuur. Er staat nergens dat het alleen maar is voor de voorganger of de oudste. Er staat dat het ons allemaal gegeven is. Alleen het is aan jou en mij om te zeggen yes, hebbes, dat is ook voor mij. Al die beloftes zijn ja voor mij. Ik wil eruit leven, ik wil daar krachtig in zijn. En dat gaat misschien door bergen en dalen, maar je gaat leren wandelen door geloof. En dat zal je sterk maken. Dus een kort gebed, of je met me mee wilt bidden. Zeg maar, Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Spreek tot mijn hart deze morgen. Verander mij naar uw beeld. Vul me met uw geest. Open mijn verstand, Heer Jezus, opdat ik de Bijbel zal begrijpen en het door zal veranderen, want ik wil op u lijken. Amen. Oké, Titus 2 vers 11, daar staat het, de genade van God is verschenen, is geopenbaard. Dat is ook weer zoiets, heel veel christenen die zeggen nog, Heer, wees mij een beetje genadig. Die genade van God is er, lieve zusters en broeders. Die is verschenen, is geopenbaard. Dat is Jezus Christus. Hij is er voor jou, hij is er voor mij. En God verwacht kinderlijk eenvoudig geloof om je hand te leggen op de dingen die God heeft gegeven. En God wil dat die genade een uitwerking gaat krijgen in jouw leven. Die genade is gekomen om jou heil te brengen, genezing te brengen, verlossing te brengen. Maar ook om je op te voeden. Die genade van God is niet zomaar dat je, ik weet, nou ben vergeven, God heeft toch wel vergeven en dan kan ik lekker aanrommelen in mijn leven. Nee, die genade van God is gegeven, want Jezus Christus is die genade van God, dat jij op hem gaat lijken. Dat jij verandert naar zijn beeld en gelijkenis en dat jij ook gaat wandelen in de dingen die hij heeft gedaan en dat je daar krachtig in wordt. He, dus die genade van God moet zijn uitwerking hebben. Daarom zegt Paulus ook, ik vermaan jullie broeders, dat je de genade van God niet te vergeefs ontvangt. Als ik in mijn leven ergens tegenaan loop, een rot ding in mijn karakter, kan ik het laten lopen. Maar ik kan ook 's ochtends zeggen, Heer, dat is niet zo mooi, hè. in mijn leven. Maar dank u wel dat ik met u ben gekruisigd. Heer, ik wil uw karakter daarin hebben. Raak met uw emoties mijn emoties aan, Heer. Dat rotte denken van mij raakt met uw denken mijn denken aan. Heer Jezus, wilt u met uw karakter komen in mijn karakter? Geef mij uw hart. Je kan het laten lopen. Of je kan hem zoeken en zeggen, ik wil veranderen. En dat maakt dat je verandert. Dat is het systeem van God. Dus die genade van God, die is niet zomaar gekomen gelukkig om je te genezen en te helen, allemaal fijn en om je eeuwig leven te geven. Maar hij komt ook om je op te voeden. Waarom? Omdat Gods wil met jou en mijn leven is dat je Gods vrucht zou hebben. Dat je vrucht zou hebben in jouw leven. Maar Jezus zegt ook, dat kan je niet zelf. Blijf in mij gelijk ik in u. Maar er is dus een doel met de genade van God. Niet alleen vergeving, niet alleen dat je weet bent voor eeuwig veilig. Maar dat je ook stapt in dat proces dat de Heilige Geest en dat de genade van God je op kan voeden. En dat je meer en meer op hem gaat lijken en dat je ook gaat stappen in de dingen die hij voor je heeft. Want hij wil dat je vrucht draagt. Ik wil specifiek ook vandaag eens ingaan op waarom heeft Jezus zich gegeven. Hij heeft zich gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Amen. Hij wil dat je weet dat je zijn volk bent. Je bent niet meer van jezelf. Je bent ook niet meer geroepen om voor jezelf te leven. Maar voor hem die voor jou gestorven is en opgestaan. Want zijn doel is vrucht met je leven. Maar ik wil voor alles ingaan op dat laatste. Volijverig in goede werken. Want heel vaak hebben we ook als christenen een beetje een raar idee van werken. Zeker als mensen heel erg veel bezig zijn met de genade zoals ik. En dan ben je heel erg bezig met zijn werk en wat hij volbracht. En dat is allemaal geweldig, want hij heeft geweldig veel dingen voor ons gedaan. Maar God wil dat wat hij voor mij heeft gedaan, dat dat ook door mij heen zichtbaar wordt in goede werken. Dat als Jezus alles voor mij heeft gegeven, dat ik me ook geef in zijn geven. Begrijp je wat ik bedoel? Ik bedoel, hij heeft alles gegeven, maar het werk kan pas doorgang vinden als ik me geef. Begrijp je? Hij is geduldig, maar de wereld zal pas geloven als ik door zijn geduld geduldig ben. Als ik verander. En daar is de genade van God voor gegeven. En God heeft zo geweldig veel gedaan. Ik wil eerst even één focus op wat hij heeft gedaan voor jou. Want het is alleen maar in de mate waarin ik zie hoe hij zich over heeft gegeven, dat ik me kan overgeven. Het is niet, ik moet me overgeven, ik moet me overgeven, ik moet geven, ik moet goede werken doen. Want dan stap je weer in eigen kracht. Paulus noemt in de Galatenbrief het vlees bijvoorbeeld, werken van het vlees, wordt in de NIV-vertaling in het Engels altijd vertaald met self-effort. Weet je wel, het is niet door kracht van self-effort, van zelfkracht, nou moet ik heilig zijn. En dan moet ik goede werken doen. En als ik meer geef, dan krijg ik meer. Maar wat je wel moet begrijpen is dat als wij een God hebben die ons alles heeft gegeven, alles heeft uitgegoten voor ons, wil hij dat we ook meegaan in die flow door de Heilige Geest en vanuit zijn liefde alle liefde uit gaan gieten. Dat wij meegaan, als hij zich geeft, geven wij ons. Dat als hij barmhartig is, door zijn barmhartigheid zullen wij barmhartig zijn. Paulus zegt, ik vermaan u bij de vriendelijkheid van Christus. Weet je, Paulus stapt in de vriendelijkheid van Christus. Want soms denkt hij misschien ook wel eens, al die geloven achter behang. Want die hadden nogal wat moeilijkheden. Ik kan me voorstellen, je vlees. Maar hij stapt in de vriendelijkheid van Christus. Hij stapt in het geduld van Christus. Zijn leven wordt er wel door veranderd. En te veel christenlevens blijven maar doorpruttelen. En elke dag hebben ze weer genade nodig, want ze zijn gevallen. Maar God wil jou krachtig maken. Hij wil veel vrucht zien in je leven. Daarin wordt de Vader verheerlijkt. God wil niet dat je op jezelf blijft. In Efeze 2 vers 4 tot 8. En dat is even een tekst die ik wil lezen. Die moet je gewoon eens heel aandachtig naar luisteren. Want ik heb hem eigenlijk vertaald uit de Message. Een Engelse vertaling, maar het is zo'n leuke wending zit er in die tekst. Omdat het iets laat zien van Gods hart en de passie van God voor jou. Efeze 2, als je leest van 1 tot en met 4, zie je, we waren dood in onze zonden. waren kinderen des toorns, we waren allemaal zondaren, we gingen onze eigen weg, we hebben lekker in ongerechtigheid hebben geleefd, dat is ons oude leven. We hebben helemaal niks meegebracht, we waren dood. God verwacht ook niks van een dode. Maar er staat er zo mooi, en er staat ook in onze Bijbel zo mooi, in Efeze 2 vers 4, God echter, mijn God, wat ben ik dankbaar dat dat er staat. Ik ben zo dankbaar dat er op een moment was in mijn leven dat God echter er was. God echter. Ik kon niks doen, ik zat vast, ik was gebonden, ik was in de duisternis. Maar God echter, God heeft wat gedaan. Voor jou en mij. God echter. In onze vertaling staat hier, rijk is aan erbarming. In de Message staat zo mooi, hij is oneindig in erbarming. God echter, die oneindig is erbarming, heeft met een ongelooflijke liefde. Hij heeft met een ongelooflijke liefde ons omarmd. Mwah. Kijk maar naar die verloren zoon die terugkeerde. Bedekt met kussen. Hij heeft je gekust. Hij heeft je omarmd. En hij nam onze levens, hoewel je dood was, hoewel je een kind van toorn was, onder veroordeling zou moeten zijn. Hij heeft je leven genomen. Wij waren die dood waren in onze zonde en maakt ons levend in Christus. En hij deed dit uit zichzelf met geen enkele hulp van ons. Pure genade. Hij deed dit uit zichzelf met geen enkele hulp van ons. God wil helemaal niet dat jij hem helpt in jouw verlossing. Dat is een volbracht werk, het is volbracht. En je kan alleen maar heb je toegang door geloof. Hij heeft het allemaal gedaan voor jou. Hij heeft het allemaal volbracht. Hij deed dit helemaal uit zichzelf met geen enkele hulp van ons. Toen nam hij ons op. En dan moet ik denken ook dat in Genesis zie je dat de Heere God Adam en Eva Adam neemt en draagt in de hof. God neemt je op. God heft je op. God is een God die je opneemt, die je opheft. Hij neemt zich op en hij zet ons neer in de hoogste hemel samen met Jezus onze Messias. Nu heeft God waar hij ons altijd wilde hebben. Dat is jouw bestemming. Met Christus. Verborgen. Je leven verborgen met Christus in God. Eens zullen we met hem heersen. Nu heeft God waar hij ons altijd wilde hebben. Hij wil jou in Christus. En hij wil dat Christus in jou leeft en door jou leeft. Dat is zijn wil. En het doel daarvan is dat hij ons geplaatst heeft in Christus om in deze tijd, in de komende tijd en al de jaren van je leven en al de eeuwigheid. Wat wil God? Nou, dat is weer zo geweldig mooi. Hij wil al zijn genade en goedheid over ons uitgieten in Christus Jezus. Geloof je nog? Is dat geweldig niet? Is dat niet geweldig? Dat God al zijn goedheid en genade over je uit wil gieten in deze tijd, in de komende jaren, heel je leven lang. Want hij kan dat ook omdat het is volbracht, het is volbracht. Maar hoe stap jij 's ochtends morgen, hoe stap je morgen de dag in? Weer zo'n rotdag. Zou God me willen zegenen vandaag? Of stap je in deze beloftes? Stap je morgenochtend, sta je op en wat zeg je dan? Als je dan opstaat en je zegt, dank u wel dat u vandaag al uw goedheid en genade over mij uit wil gieten, ben je gezegend mens. Je denken gaat veranderd worden. Je geloof verandert en je zal gaan zien dat het gaat werken in je leven. Want je gaat zien, hé, goedheid en genade gaan stromen. Onverdiende gunst. God wil al zijn goedheid, al zijn genade over je uitgieten in Christus Jezus. Onze redding is helemaal zijn werk. Alles wat we moeten doen is hem genoeg te vertrouwen om hem het te laten doen. Alles wat wij moeten doen, is hem genoeg te vertrouwen om hem het te laten doen. Alles wat wij moeten doen, is hem genoeg te vertrouwen om hem het te laten doen. Het is Gods gift van het begin tot het einde. Nou, dat is even de focus. Je ziet dat God dus ons helemaal niets onthoudt. God zegt, ik wil dat je vol bent van mijn zegen, blessing upon blessing, zegen op zegen. Ik wil dat je mijn genade, mijn goedheid over jouw leven, ik wil dat je daarin wandelt. Maar je zal ook merken dat je tegen dingen aanloopt in je leven. Dat je tegen je vlees aanloopt, tegen omstandigheden aanloopt, tegen moeilijkheden aanloopt. En dan wil God dus je gaan opvoeden door genade. En wil hij je gaan leren dat door alles heen dat je leert ook dingen over te geven aan hem. Want als ik dan even terugga ook naar die goede werken, volijverig in goede werken. Zijn er nou werken in de Bijbel die Gods hart raken? Ja. En dat heeft niks te maken dat jij kan meehelpen. Die tekst zegt ook met geen enkele hulp van ons. Ja, dat gaat over jouw verlossing. Over Gods bereidwilligheid om al zijn genade over je uit te gieten. Dat is allemaal dankzij het bloed van Jezus. Dankzij het volbrachte werk. Maar deze wereld heeft Christus nodig. Deze wereld heeft u nodig. Deze wereld is ook nodig om mensen te zien waar die vol zijn van genade en waarheid. Die het verschil maken. Dus wat nodig is, niet alleen dat hij zich heeft gegeven, maar dat ik zo vol liefde ben en weet dat hoeveel hij voor mij heeft overgehad, dat ik me ook geef. Daarom zijn er ook goede werken die Jezus hart raken. Daarom zijn die ook nodig om verder te komen in het geloof. Jezus zegt zelf over één vrouw, die waar hij zo door geraakt was, die een goed werk aan hem had gedaan, dat zij tot een teken gesteld zal worden over de hele wereld. Dat overal waar het evangelie gepredikt wordt, over de hele wereld, zal tot haar gedachtenis gesproken worden. Zal zij tot een teken gesteld worden. Met andere woorden, Jezus zegt, er zijn werken die mijn hart blij maken. Er zijn werken die kostbaar zijn voor mij. Er zijn werken die maken dat de hemel juicht. Dat is niet om te verdienen, want dat zijn dode werken om te denken dat je kan verdienen en dat je de genade kan kopen en dat je een goed blaadje moet komen bij God. En werken die je doet uit schuldgevoel en uit angst, dat zijn dode werken. Daar moet God je van reinigen. Maar er zijn wel degelijk goede werken die niet alleen goed zijn voor mensen, maar er zijn goede werken die iets vrijzet in het hart van God, waarvan Jezus zegt, joh, dit is zo'n getuigenis, ik wil dat dit in heel de wereld verkondigd wordt. Want ik wil dat het een teken is, dat er dus dingen zijn die het hart van Jezus raken. En deze vrouw heette Maria. En je kent dat verhaal waarschijnlijk wel in Marcus 14, vers 3 tot 9, het staat een paar keer in de Bijbel. Maar wat was het nou wat het hart van Jezus zo raakte? Wat was het nou wat voor hem ook zo belangrijk was? Niet alleen dat geloof, maar wat deze vrouw deed. Want op een gegeven moment waren ze in Bethanië, in het huis van Simon de Melaatse, en hij lag aan tafel. En Jezus, die had nogal vaak tijd dat hij aan tafel lag. En er kwam een vrouw, en hoogstwaarschijnlijk was dat Maria, die aan de voeten van Jezus had gezeten. Want hij kwam heel vaak in Bethanië. Een vrouw met een albasten kruik vol echte kostbare nardesmeren. En ze brak die albasten kruik en goot de mirre over zijn hoofd. En sommigen, Judas aan het hoofd zien we een ander gedeelte, die waren hartstikke geïrriteerd. Die spraken verontwaardigd met elkaar. Waartoe dient die verkwisting der mirre? Wat een zonde, dat is toch zonde? Dat gun je Jezus toch niet? We hebben toch genade, we hoeven toch niks meer voor Jezus te doen, om het zo te zeggen. Want deze mirre had voor meer dan 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze waren zeer verstoord tegen haar. Die vrouw die bracht die mannen tot wanhoop. Die ergerde die mannen. Zelfs de discipelen gingen allemaal mee. Belachelijk gewoon. Moeten we toch aan de armen geven? Dan geef je toch niet aan Jezus. Dat is toch verspilling, zeiden ze. Gewoon verspild. Dat geld wordt verspild. Maar Jezus zegt tegen haar, laat haar nou los, laat haar begaan. Waarom val je haar lastig? Ze heeft immers een goede daad aan mij verricht. De armen heb je altijd bij je en je kunt hun wel doen wanneer je maar wil. Maar mij heb je niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Van tevoren heeft ze mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie verkondigd zal worden over de hele wereld, zal ook tot haar gedachtenis, zal zij tot een teken gesteld worden van wat zij heeft gedaan. Dus Jezus zet hier een vrouw neer en die zegt, dit is nou wat mijn hart raakt. Dit is wat belangrijk is. En wat was dat nou? Ging dat nou om een beetje olie? Het was iets veel diepers. Deze vrouw was heel erg aangeraakt door de genade van Christus. Ze had iets van de liefde van God ervaren. En op een of andere wijze wist ze, ik wil iets terugdoen. Niet als een verdienste, niet als een goed werk. Maar ik wil dat wat mijn hoop is, wat mijn toekomst is, wil ik uitgieten voor Jezus. En blijkbaar is dat in het hart van God belangrijk, in het hart van het Koninkrijk belangrijk. Je ziet het ook in de wereld. Mensen die veel vrucht hebben gedragen voor de Heer, zijn mensen die hun leven hebben uitgegoten, die een plengoffer waren. Die niet dingen tegenhielden, die zich overgaven aan Hem. En het heeft niks te maken met je behoud, maar het heeft wel te maken met je vruchtbaarheid. Daarin is overgave heel belangrijk. En we zien dat deze vrouw dus midden gaf van 300 schellingen. Als je dat omrekent, schijnt dat een jaarsalaris te zijn. Als je een beetje nakijkt, ook in de Joodse geschiedenis en in het Joodse denken, weten we dat die zalfolie, die mirre, was eigenlijk altijd bestemd voor een vrouw, voor haar bruiloft. Een vrouw die spaarde een jaarsalaris op om dat kruikje olie te kunnen kopen, die mirre te kunnen kopen, om uiteindelijk in de huwelijksnacht zichzelf te zalven voor haar man. Dus voor een vrouw betekende dat haar toekomst, haar huwelijk, haar kinderen. In het oude verbond was het zo, een vrouw zonder kinderen was als een vervloekte. Dus het ging bij Jezus niet om die olie alleen. Ook al verspreidde die geur zich door het huis. Wat deze vrouw deed was eigenlijk voor Jezus uitgieten haar hoop, haar toekomst, haar man, haar kinderen. Heel haar leven goot ze uit. Ze zei, Heer, niet mijn toekomst, maar ik ga voor uw toekomst. Ik ga niet voor mijn leven, ik ga voor uw leven. Ik ga niet meer voor mezelf en voor mijn man, maar u bent mijn eerste in het leven. En dat is iets wat het hart van Jezus raakte. Al haar geluk, alles wat ze had. En met dat gebaar zei ze eigenlijk, Heer Jezus, u bent de belangrijkste in mijn leven. U bent waarvoor ik wil gaan. En ik zie elke keer, ik loop al 45 jaar mee in het evangelie, dat wel nodig is om tot vruchtbaarheid te komen. Ik zie broeders en zusters die dat begrijpen, die zeggen, joh, ik wil niet met mijn eigen weg gaan en alleen maar met Jezus een beetje wandelen in dit leven. Maar Paulus zegt dat wij in Jezus moeten wandelen, is wat anders. We wandelen met Jezus en Jezus kan constant hun rommel opruimen. Maar Paulus zegt, je moet in hem wandelen. Dat betekent in afhankelijkheid van hem. In relatie met hem. Alles wat je hebt, je kracht puttend uit hem. Je liefde puttend uit hem. Je bent in hem en hij is in jou. Dat is heel wat anders. En mensen die zeggen, Heer, ik wil mijn leven daarvoor verliezen. Ik geef mijn leven, ik giet mijn leven uit. Dat zie je alle mensen die komen verder. Dan komt de zalving neemt toe, de kracht neemt toe. Ze worden vruchtbaar. Dat willen we toch allemaal? En dat is niet een prijs voor je verlossing. Maar het is een prijs om te sterven met Christus en op te staan met Hem. En om in dat principe te wandelen. En je ziet ook dat die vrouw, die brak de kruik, staat er. Een albasten kruik, ze brak die. Er is een gebrokenheid die in de wereld kapot maakt. Maar de Bijbel zegt ook dat God woont in het heilige, maar Hij woont ook bij de gebrokenen van hart. Dat is vreemd, hè? Dat Hij in het heilige woont, kunnen we begrijpen. Maar Hij woont ook bij de gebrokenen van hart. Dat zijn mensen die zeggen, Heere, ik verwacht niets meer van mezelf. Ik verwacht alles van U en van Uw zalving en van de kracht van de Heilige Geest. Ik kan het niet zonder U. Mensen die in afhankelijkheid wandelen. En deze vrouw brak dat. Ze brak eigenlijk haar toekomst voor Hem. Ze brak haar leven voor Hem. Ze brak alles wat ze had voor Hem. Misschien wel al haar rijkdom voor Hem. En ze goot alles over Hem uit. Alles over Jezus. Hoe vaak houden wij wat terug? Denk maar aan Ananias en Safira. Ze hadden helemaal niet alles hoeven te geven. Ze hadden niks hoeven te geven. Maar ze verkocht een stukje land. En wat ze deden was de helft achterhouden. En de helft gaven ze. En ze deden net alsof ze alles hadden gegeven. God houdt niet van nep. Dat is gevaarlijk. Als je niks wil geven, oké, je bent behouden door genade. Maar wat God wel wil, is dat je leert geven vanuit een blijmoedig hart. Vanuit een hart wat een passie heeft. Vanuit een hart wat zegt, ik wil dingen uitgieten voor u. Dingen die mij wat kosten. Zoals David zei, ik wil u niks geven wat mij niks kost, heren. Ik wil ook wat geven wat mij wat kost. Dan eet ik maar eens wat patatjes minder om aan mijn tiende te kunnen geven. Maar ik wil wat geven wat mij kost. Ik wil ook iets uitgieten voor u. Niet omdat het moet. Niet omdat het een wet is. Maar omdat ik heb begrepen dat het zijn karakter is. Jezus heeft alles uitgegeven voor ons. En met Christus wil God ons alles geven. En de Heilige Geest wil die gezindheid uitwerken in ons hart. En ze hield niks terug, ze goot alles uit. En soms geven we een gedeelte van onszelf. Ja, zondag geven we aan de Heere, maar de rest van de week. En we geven wat dingen, ja Heer, dat geef ik er nu, die kamer, want portemonnee geven we niet aan Hem. Soms willen we wel dat de Heer in ons woont, in de huiskamer, mag die ook komen in de kelder, waar al je pijn van je verleden zit. Mag die ook komen in de zolderkamer, waar je al je rommel opbergt, waar je dat allemaal hebt weggestopt, mag die daar ook komen. Toch? Mag hij alles? En deze vrouw begreep dat. Dingen niet terughouden, een gedeelte geven, maar zeggen, I surrender all to Jesus. En dan moet je het misschien elke dag zeggen. En ik zeg het elke dag. Mijn bijbelschoolstudenten weten dat ik dat altijd graag wil zingen. I surrender all to Jesus. Want ik weet dat ik het nodig heb. Want die kan alles even hard weer terugpakken. Toen zitten we in elkaar. Maar het is een levenshouding van surrender. Van overgave. En dat is niet iets dwangmatigs. We doen dat uit liefde. Hij heeft zijn leven uitgegoten. Ik giet mijn leven uit voor hem. En deze vrouw begreep ook iets. Wij mannen zijn heel erg gewend om voor Jezus te werken. Maar Jezus wil helemaal niet dat we voor hem werken. Het punt is van Maria dat zij was bezig met zijn woord. Jezus zegt, ze deed niet wat voor mij, ze deed iets aan mij. Voor de mannen was het belachelijk. Want we moeten toch werken, we moeten toch doen, we moeten toch presteren. Nou, dat zijn niet de werken die God zoekt. De Bijbel noemt dat dode werken. Maar er zijn profetische werken. En Maria begreep dat. Die deed iets aan Jezus wat het hart van Jezus raakte. En wat er gebeurde is dat Jezus zegt, overal waar het evangelie wordt gepredikt. Met andere woorden, dit is een werk van mij. Het gaat niet zozeer om mijn werk voor Jezus, het gaat om zijn werk door mij. We willen altijd maar gaan. Paulus wilde ook gaan, want hij had de opdracht om het evangelie te prediken. En toen ging hij naar Azië toe en twee keer liet de Heilige Geest het hem niet toe. Omdat het niet gaat om het werk, het gaat om gehoorzaamheid. Het gaat om dat Christus door mij dingen kan uitwerken en werken in mij. En Maria begreep dat. Het gaat om een werk aan hem. En iets wat zijn hart raakt, daar gaat hij doorheen werken. Het gaat hier om relatie. En Maria begreep dat het allerbelangrijkste was. Daarvoor zat ze aan de voeten van Jezus. Ze wilde zijn stem horen. Ze wilde meegaan waar, in zijn denken. Meegaan in zijn handelen. Meegaan in wie hij was. Relatie. En dan zie je dat ze deed dus een goede daad aan Jezus. En in Marcus 12 vers 41 tot 43 zie je ook dat Jezus bij de offerkist gaat zitten. Dan denk je, is Jezus nou geïnteresseerd in geld? Ja, Jezus is ook geïnteresseerd in geld. Daar wil ik de financiële commissie een beetje bemoedigen. Ja, maar Jezus zit bij jullie offerkist, echt waar. En hij is helemaal niet zo geïnteresseerd direct wat voor flappen je eruit trekt. Maar hij zit bij die offerkist en hij kijkt hoe je geeft. Hij kijkt hoe je geeft. Weet je dat geven hem blij kan maken? Dan komen ze weer met die collecte, moeten we weer geven, moeten we weer de tiende geven. Weet je dat geven hem blij maakt? Maar niet dat je dat knarsetandende boos doet. Maar Jezus is blijkbaar geïnteresseerd in jouw geven. Hij is geïnteresseerd in jouw portemonnee. En hij kijkt met aandacht, staat er, hoe je geeft. Als je met blijdschap iets geeft aan God, wat je wat kost. En misschien kost in het begin tiende, kostte jou wat. Dan denk je, wat belachelijk de tiende geven in de gemeente, is toch van de wet? Nee, tiende waren al voor de wet. Maar blijkbaar is dus Jezus heel erg geïnteresseerd in hoe jij geeft. En dat kan iets vrijzetten wat een enorme zegen is in je leven. Wat een enorme ruimte gaat geven financieel. Ik ken mensen die eigenlijk het niet konden geven. Die begonnen hun tiende te geven gewoon uit een offer. Omdat ze zeiden, Heer, het kost me wat. Ik moet wat patatjes minder eten. Ik kan wat minder naar McDonald's. Maar ik wil echt zaaien in uw koninkrijk. In mijn gemeente wil ik zaaien. Ik wil dat doen. Ik geef het niet aan de gemeente. Ik geef het aan u. In de plaatselijke gemeente. En dat de zoon ergens de vreugde van de hemel wordt vrijgezet. Dat je mensen ineens gaat zien dat ze zeggen, ja, waar het geld ineens vandaan komt. Ik heb nog meer geld dan ervoor. En dan zie je dat principe gaat werken. En wij denken altijd, Jezus is alleen maar geïnteresseerd in mijn geloof, in wat hij heeft gedaan. Ja, dat is waar begint het. Daar ben ik mee begonnen. Maar God wil jouw handen gebruiken, jouw leven gebruiken, alle terreinen van jouw leven gebruiken. En dan is hij zeer geïnteresseerd wat jij geeft, hoe jij offert. Daarvoor gaat hij aan die offerkist zitten. Heel veel mensen willen dat, zeker in Nederland, dat dat niet in de Bijbel stond. Dan knippen we er toch uit. Maar met aandacht kijkt hij hoe jij geeft, met aandacht. En deze vrouw zie je dat ze deed wat ze kon en ze gaf wat ze kon. Ze deed wat ze kon en ze gaf wat ze kon. Jezus vraagt je geen dingen die je niet hebt en die je niet kan geven. Jezus vraagt, wat heb je in je hand? Dat vroeg hij ook tegen Mozes. Mozes, wat heb je in je hand? Ja, alleen maar een herderstaf. Nou ja, die herderstaf werd in de handen van God. Hij gaf het aan God, hij gaf het over. En door die staf werd de Rode Zee gespleten. Wat je aan God geeft, gaat hij vermenigvuldigen. Vanochtend kwam ook dat woord naar voren toe. Iemand sprak dat vanochtend uit, uit Johannes 6, vers 15 tot 10, over die jongen met die 5 gerstebroden en 2 vissen. Iemand sprak dat uit. Dat staat hier ook op, dus dat kwam goed uit. Maar Jezus zegt, geef ze te eten. Wat Jezus doet, is dus een beroep op hun verantwoordelijkheid. Ja, en Filippus die begint een beetje te mopperen. Hoe kan dat nou? Zullen we broden kopen? Hele grote schade, 5000 mannen alleen al. Misschien wel 12.000 mensen met de vrouwen en de kinderen erbij. 200 schillingen is echt niet genoeg. Dat kost honderden euro's, heren. Moet je kijken, we hebben niks meer. De portemonnee is leeg. En hup, helemaal natuurlijk denken. En Andreas die zei van, ja, goed, ik heb hier wel een klein jochie gevonden. Die heeft toevallig 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar ja, wat betekent dat voor zoveel? 12.000 mensen, belachelijk gewoon. 5 gerstebroden, 2 vissen. Kan het nou betekenen? Wat betekent nou die 100 euro die ik geef? Zo denken mensen. Maar in de handen van Jezus wordt het een wonder. Wat jij je geloof geeft aan hem, wordt een wonder. Wat een wonder. Daar kan God zoveel mee doen. En er was, je ziet dat dus eigenlijk 12.000 mensen van 5 gerstebroden en 2 vissen, dat die leven krijgen, dat die voedsel krijgen. Onze studenten, wij gaan altijd met de Bijbelschool gaan we naar Kenia. We hebben daar ook een Bijbelschool. En elk jaar gaan ze sparen voor een project daar in Kenia. En omdat we nogal, de Bijbelschool is ook in de droge tijd, is er heel weinig water. En als je water wil, moet je 80 meter diep boren en dan heb je heel zuiver water. Het probleem in Afrika is paratyfus. En al die putten zitten vaak, valt een dode rat in en een dode kip. En dat laten ze zitten en daar drinken ze weer water uit. En daar worden ze dus allemaal ziek van. En wat belangrijk is, het allerbelangrijkste in veel streken in Afrika is zuiver water. He, als je een pomp aanlegt en je gaat dan echt diep tot 100 meter en je hebt echt zuiver water. He, we hebben dat een keer gedaan bij een weeshuis en die kinderen die eerst 90% dysenterie en paratyfus hadden, dat was echt naar 5% terug in een jaar. He, dus je kan ongelooflijk veel doen met kleine dingen. Nou, verleden jaar heeft de Bijbelschool hebben ze ook een pomp bij onze campus, buiten de campus aangelegd voor de streek. He, want de chief, het dorpshoofd, had dat gevraagd omdat er gewoon zoveel mensen ziek waren. En dit jaar kwamen we terug hè, en eigenlijk binnen een half jaar is er dit gebeurd. En die put hebben we aangelegd en dan denk je, ja, het kost een paar duizend euro. Maar ook zulke dingen kunnen eeuwigheidswaarde hebben. Want nu, na een jaar, is er nu al een gemeente ontstaan, alleen maar door die waterput, omdat mensen zich gezegend voelden en vroegen, waarvoor doen jullie dat gratis? Er zijn er al 80 mensen tot geloof gekomen, 35 echt alcoholisten ook, die radicaal tot geloof zijn gekomen. Elke zondag hebben we 200 kinderen op het terrein, alleen maar door een waterpomp. Wat ik wil zeggen, het is belangrijk. Het is belangrijk. Het is belangrijk dat u leert te zaaien in de plaatselijke gemeente. God wil u de gemeente uitbreiden. God wil dat u vrucht draagt. God wil dat zielen tot geloof komen, dat mensen genezing vinden. Maar voor alles, hoe we het ook bekijken, is ook het geven nodig. Is ook financiën nodig. En wat God wil is een volk wat vrijgevig is. Een volk wat is zoals Hij. Een volk wat alles uitgiet voor Hem. Wat niks tegenhoudt en zegt, Heer, ik wil stappen in uw principes. Niet als een wet, maar ik wil met vreugde wil ik mijn tiende brengen in het huis. Met vreugde wil ik mijn offers brengen. Met vreugde wil ik iets geven wat mij kost. Heer, want u heeft zoveel betaald voor mij. En je ziet in dit verhaal dat dus dat het hart van Jezus raakt. God heeft een generatie nodig, mensen nodig die niet hem dienen uit verplichting, maar uit liefde. Een generatie die aan zijn voeten zit, die profetische daden zal doen zoals Maria. Want Maria die heeft Jezus gezalfd voor zijn begrafenis. En weet je, toen de andere Maria's kwamen, toen was het te laat, want Jezus was al opgestaan. Maar omdat Maria fijngevoelig was en in tune was met het hart van God, deed zij profetische daden. En profetische daden maken dat het iets is wat vrucht draagt. Als jij tegen mensen spreekt de juiste woorden op Gods tijd, raakt het een hart. En kan het heel diep mensenlevens beïnvloeden. En dus God wil dat we onze lichamen stellen tot een levend en heilig en God een welgevallig offer. Dat we leren ook gewoon onze financiën aan God te geven. En leren gevers te worden in onze tijd, in onze toewijding, in onze financiën. En zeggen, Heer, we gaan daarvoor. En waar kan je het beste doen als in de lokale gemeente, je plaatselijke gemeente. Om daarin vrijgevig te zijn, om te zeggen, we zullen een gemeente zijn hè, waar de rijkdom van God is om goed te doen. En misschien kan je een zendeling uitsturen, kan je meer doen voor de zending. Je kan zoveel betekenen. Ik zeg al, een paar duizend euro voor een waterpomp. Er zijn honderden zielen behouden. En zeggen, ja, kan dat veel doen? Kan heel veel doen. Er zijn mensen die hebben Compassion Kinderen ondersteund. En die zitten nou in de regering van Rwanda, zitten in de regering van Oeganda, zitten in de regering van Kenia. Ex-Compassion Kinderen die totaal arm waren, maar iemand had besloten om 29 euro per maand te betalen. En ze te laten studeren. We hebben Compassion Kinderen. Ik heb een student die laat studeren in Nairobi. Maar dan zie je mensen die zijn zo gezegend, die gaan wat betekenen voor een land. He, die kunnen misschien duizenden mensen tot geloof brengen. En u denkt, oh, 29 euro, nou, een paar patatjes minder. Begrijp je wat ik bedoel? Lees nou eens, hè, en als jullie thuis opdracht, 2 Korinthe 8 en 9, mag je thuis lezen. Hoe Paulus spreekt over geven. Hoe Paulus spreekt over hoe we moeten investeren in het koninkrijk. Ik zal een aantal puntjes alleen noemen, maar lees die twee hoofdstukken, 2 Korinthe 8 en 9. Wij in Nederland zijn vies om over geld te praten. Ik bedoel, Jezus praat erover, de apostelen praten erover. Een hele hoofdstuk in de Bijbel over leren geven. En niet alleen je geld, maar je tijd, je toewijding, je inzet voor het koninkrijk van God. Alles is volbracht, maar de Heilige Geest heeft op aarde geen lichaam. Jullie zijn het lichaam van Christus. Hey, jullie zijn het tempel van de Heilige Geest. Er staat nergens de Heilige Geest zal op zieken de handen leggen. Jullie mogen op zieken de handen leggen. De Bijbel zegt niet dat de Heilige Geest spreekt. De Heilige Geest wil door jouw mond spreken. Hij heeft jouw mond nodig. Hij heeft jouw lichaam nodig. Hij heeft jouw alles nodig. Hij heeft jouw financiën nodig. O God, geef het goud van de hemel. Ja, dat doet hij door jouw portemonnee. Zo simpel is het. God heeft nou eenmaal besloten om een gezag hier op aarde aan de mens te geven. En als wij dat niet oppakken en wij pakken die dingen niet op, blijven het kwakkelen. Totdat we hoe langer hoe meer beseffen in de gemeente dat we hier niet zijn voor onszelf, we zijn hier voor het koninkrijk van God. We zijn hier om ons lichaam te stellen tot een levend en heilig en God welgevallig offer. En om de levende God te dienen. Paulus zegt, God heeft jullie losgekocht uit de afgoden om de levende God te dienen. We zijn bekeerd om de levende God te dienen. We zijn bekeerd om niet meer voor onszelf te leven en uit onszelf te leven, maar voor God te leven. Nou, als je leest in 2 Korinthe 8 vers 9, ik noem alleen een paar korte dingen. Paulus noemt geven een genade van God. Dat is niet een moeten, dan moeten we weer en weer de collecte. Geven is een genade van God. En als je dat begrijpt, hè, als jij stapt in hoe hij zich heeft gegeven, jij geeft, je zou je merken dat genade wordt vermenigvuldigd in jouw leven. Je komt in een flow terecht. Paulus zegt dat het inderdaad vrijwillig moet gebeuren. Je moet het iets doen wat een offer is. Er staat hier in de Bijbel, Maria, je moet mij zalven met olie. Dan had het al zijn waarde verloren. Maria deed dat uit haar hart, omdat ze besefte hoe liefdevol Jezus was en wat hij voor haar had gedaan. Ze deed het met passie. Paulus zegt ook in 2 Korinthe 8 dat het een liefdewerk is aan God. En dus leren geven is een liefdewerk aan God. Want Jezus is zelf dat voorbeeld van offervaardigheid. Hij is arm geworden om ons rijk te maken. Heel vaak zeggen we, ja, ik offer in Afrika in een armwerk. Weet je, voor de armenzorg is niet een offer in de Bijbel. Het is ook geen liefdadigheid. Paulus zegt, het is gerechtigheid. God wil dat er gelijkheid is. God wil dat jullie rijkdom in evenwicht komen met de armoede. Het is niet offervaardigheid, het is gerechtigheid in de Bijbel. En vaak denken we, oh, ik offer zoveel, ik ondersteun een compassiekind. Maar waar gaat het nou over? Het gaat niet om dat wij een gevoel krijgen dat we zo offervaardig zijn. Het is gerechtigheid. Paulus zegt ook dat wat je zaait, zal je oogsten. Maar de Bijbel zegt ook dat God jou eerst zaad wil geven. En God heeft jou iets gegeven. Dat jongetje had alleen maar 5 broden en 2 vissen. Hè? Dat had hij. Nou, het moment dat hij dat geeft aan Jezus, wordt het vermenigvuldigd. God geeft zaad aan de zaaier. God geeft gul, geeft hij. Hij geeft alles aan jou in Christus. Je hebt het leven, je hebt de adem. Hij wil je voorzien in jouw leven. En dan kan je zeggen, ja, ik heb maar heel weinig. Maar geef van dat weinige. En je zal zien dat dat is een zaad. Dat gaat je oogsten. Ik ontmoette een keer een voorganger uit Constanza in Roemenië. Die had een vreselijke arme zigeunergemeente. Die helemaal niks hadden, die leefden in hutjes. He, totale armoede. Ik bedoel, ze hadden haar zelden het genoeg om te eten. En dat vond ik zo mooi. Die had zijn gemeente geleerd van totale armoede om weeskinderen in India te ondersteunen. Dat vond ik zo aangrijpend. En deze mensen die offerden van hun totale armoede, gaven ze elke week wat, al was het 2 aardappels. Maar ze hadden wel zoveel weeskinderen in India ondersteunden ze. Dat zijn dingen die raken het hart van God. Die raken mijn hart, maar die raken het hart van God. En dat is wat Paulus bedoelt. Weet je, het is een genade van God. En God wil je niet forceren. Je mag naar vermogen geven. He, maar geef het met blijdschap, niet met tegenzin of dwang. God heeft de blijmoedige geven lief. En weet je, als je leert daarin blijmoedig te geven, geeft God ook een enorme belofte. He, er zijn beloftes in de Bijbel, die zijn natuurlijk onvoorwaardelijk vanuit een volbracht werk. Maar deze belofte staat in de context van het leren geven aan God. En dan zegt God, God is bij machten. In 2 Korinthe 9 vers 8. God is bij machten. Alle genade in Christus. Zijn heling, zijn genezing, zijn verlossing, zijn voorspoed, zijn voorzienigheid. Alle genade in u overvloedig te schenken. Opdat je in alle opzichten, te alle tijden, in elke situatie, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mag zijn. En dat staat in de context van het leren geven. Het staat in de context van het leren met een blijmoedig hart dingen aan God te offeren. En daar zijn geheimen in. En dan zegt Paulus, hè, dat als wij leren geven, tonen wij de buitengewone genade van God. Want we laten iets zien in de hemelse gewesten van wie Christus is. Want wij hebben een God die ons alles rijkelijk geeft. En die elke dag van ons leven zijn goedheid en genade over ons uit wil gieten. En leer God daarvoor te danken, maar leer door te geven. En dat is wat ik met jullie wilde delen. Misschien niet altijd een leuke boodschap, maar het is wel een leuke boodschap. Maar er zit een enorme genade in. En ik merk ook in mijn leven, als je die principes kent, ik heb altijd gezien dat het ook een weg is tot ruimte. God gaat je meer toevertrouwen. God gaat je ruimte geven, zelfs financiële ruimte. Ik heb mensen die bij ons in de gemeente die totaal niks hadden, die geen baan hadden, maar die zeiden, Heer, ik wil blijven geven, ik wil mijn tiende blijven geven. Zelfs in mijn nood. En die binnen een paar weken een baan hadden erdoor. En ik zeg niet dat je dat betaalt en dat het een soort tovermiddel is. Begrijp me even goed. Dus ze deden het niet om een baan te krijgen. Begrijp het. Maar ze deden dat omdat ze iets zagen van, Heer, u heeft alles gegeven. Ik wil gewoon u eren, ook met iets wat mij kost. Ik wil stappen in de principes van God. En nogmaals, lees maar 2 Korinthe 8 en 9. Paulus besteedt daar 2 hoofdstukken aan. He, om dat aan te moedigen onder de kinderen van God. En niet alleen je financiën, je tijd, je inzet. Elke dag opnieuw dat je zegt, Heer, ik leef niet voor mezelf. Wat kan ik vandaag uitgieten voor u? Want God heeft jouw handen nodig. God heeft jouw voeten nodig. God heeft jouw mond nodig om misschien met die buurvrouw te praten waar niemand tegen praat. En misschien kan je wel haar gangetje eens schilderen. Kan je gewoon eens zeggen, ik wil dienen. En dat maakt dat genade van God ineens kan gaan stromen. Denk maar aan het verhaal van die pomp. We hadden nooit gedacht dat er een hele gemeente in een jaar zou ontstaan. Dat we het alleen maar deden voor de mensen te zegenen. Maar er is een hele gemeente ontstaan. Zelfs het stamhoofd van het dorp. En in Frankrijk, in Kenia is het zo dat die stamhoofd is heel veel macht nog. Dat is de chief. In Kenia heb je 50 stammen. En dat is in de regering altijd heel moeilijk. Want als een stamhoofd zegt, we kiezen niet op iemand, doet heel de bevolking het niet. Dus ze hebben heel veel macht. En dat stamhoofd, wat eigenlijk in het begin helemaal niet gelovig was, hij is de wijze man in het dorp. En die is ook door die waterpomp radicaal tot geloof gekomen. En ik was 2 weken geleden in Kenia en deze chief, het stamhoofd, gaf een getuigenis. Hij zegt, weet je, ik ben altijd, de mensen kwamen naar hem toe om raad. Hij zegt, weet je wat ik tegenwoordig doe? Ik begin met te bidden voor de mensen. Ik open de Bijbel, ik probeer in de Bijbel een antwoord te vinden. Maar de meeste mensen kwamen altijd op zondags voor raad. En hij zegt, dat doe ik nou niet meer, want ik ga nu naar de kerk. En het is alleen maar gekomen dat de studenten hard hebben gewerkt voor een waterpomp. Dus wees daarin bemoedigd. Ik wil een moment met jullie bidden. En misschien zeg je gewoon, Heer, naar aanleiding van deze boodschap wil ik gewoon weer opnieuw zeggen, Heer, I surrender. Ik wil ook mijn leven, mijn tijd, mijn lichaam stellen tot een levend en Gode welgevallig offer. Maar in mijn lichaam zit ook mijn portemonnee, zit ook mijn financiën, zit ook mijn tijd. Heer, hier ben ik. Gebruik me zoals u wil. En nogmaals, God wil dat het een levenshouding is. I surrender all to Jesus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat u alles heeft overgegeven voor ons. Alles. Heer, heeft niets onthouden. U heeft uw ziel uitgegoten tot in de dood. En ik wil zo bidden, lieve Heilige Geest, dat u al deze kostbare broeders en zusters een nieuwe openbaring geeft van die genade van God die is geopenbaard. Genezing brengend, heil brengend, verlossing brengend, bevrijdend in hun leven. Maar dat ze ook hun knieën buigen voor om opgevoed te worden. Om te wandelen zoals u gewandeld heeft. Om Godvrucht te dragen in hun leven. Om gereinigd te worden van ongerechtigheid. Om te weten, ik ben een volk wat Gods eigendom is. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben geroepen om voor hem te leven. Volijverig in goede werken. Ik wil bidden dat uw Heilige Geest dat diep uitwerkt in ieders hart. Om daarin te staan, daarin te leven. Heer, dat uw hart blij wordt en dat de financiële commissie ook blij is ervan. Heer, omdat we weten gewoon, we dienen een rijke God. Een vrijgevende God. En wij willen zijn zoals hij. Dat wil ik ook vragen als je gewoon deze morgen hier bent en zegt, Heer, ik wil daar gewoon antwoord op geven, ook op deze oproep. Mag je gewoon een moment gaan staan om gewoon door te gaan staan te zeggen, Heer, hier is mijn lichaam, hier is mijn hele hebben en houden. I surrender all to thee. Ik geef alles opnieuw over aan u. En mijn tijd, mijn financiën. Neem het, Heer Jezus. En God wil niet dat je het met tegenzin doet, maar hij wil dat je dat doet met heel je hart. Dat je dat doet uit liefde voor hem, omdat hij alles heeft gegeven voor jou. En God zal je vullen. God zal rijkelijk voorzien. God zal in alle dingen zal hij zijn voorzienigheid openbaren in je leven. Ik wil vragen of je je hand op je hart wil leggen. En een kort gebed met me mee wil bidden. Heer Jezus, hier ben ik voor u. Dank u wel dat u alles heeft gegeven voor mij. U heeft mij ook gekocht en betaald. Met uw eigen bloed. Ik behoor niet meer aan mezelf. Ik behoor aan u toe. Neem mijn leven, Heer Jezus. Neem mijn handen. Neem mijn voeten. Neem mijn mond. Neem mijn hart. Neem mijn lichaam. Neem mijn bezittingen. Ga uw gang, Heer Jezus. Het is uw eigendom. Dank u wel dat u voor mij zal zorgen. Omdat ik uw eigendom ben. Ook al mijn kwalen. Al mijn ziektes. Al mijn noden. Alle dingen die ik nog niet heb. Alle pijn. Het wordt uw eigendom. En dank u dat u voor uw eigendom goed zorgt. Ga uw gang, Heer Jezus. Ik wil veel vrucht dragen. Maar ik wil het van u verwachten. Want ik wil graag dat mijn leven de Vader verheerlijkt. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde in mijn leven. Dank u, Jezus. Amen. Amen.